Goedenavond, gemeente. Hartelijk welkom hier in de Pauluskerk en ook iedereen die deze dienst nu of op een later tijdstip online meebeleeft. Vanavond gaat onze wijkpredikant Dominee Kees van den Berg voor. De muzikale begeleiding op het orgel is in handen van de heer Henk de Boer. En de collectedoeleinden worden straks toegelicht door onze diaken Dirk Hakkesteegd. En heeft u vragen over deze dienst of over onze wijkgemeente, dan kunt u daarvoor bij mij als ouderling van dienst terecht. Mijn naam is Els de Lede. Er waren vanmorgen 2 boeketten bloemen. Die zijn als teken van verbondenheid, bemoediging en groet gebracht bij jeugdwerker Gerard Slingeland en naar mevrouw Van Rijn Dieleman. Zij verblijft in het Groene Hart Ziekenhuis. En we hebben ook 2 kaarten gestuurd naar Lars de Wit als felicitatie voor zijn 9e verjaardag binnenkort. En naar Mirthe van den Berg, omdat zij binnenkort verhuist naar Moordrecht. Ik wens ons allen namens de kerkraad een gezegende dienst, die we beginnen met het zingen van ons intochtslied, Psalm 145, vers 1.
Laten we stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Bij de profeet Jesaja horen wij: in Gods ogen zijn de volken als een druppel in een emmer, als een stofje op de weegschaal. Dit zegt eigenlijk veel, zo niet alles, over onze menselijke nietigheid en kwetsbaarheid. We zijn in Gods ogen als een druppel in een emmer, een stofje op een weegschaal. En dat grote verschil tussen God en ons mensen komt vanavond aan de orde in Gods antwoord aan Job en diens reactie weer daarop. We gaan nu zingen een lied over onze menselijke kwetsbaarheid, een mens te zijn op aarde. Het is lied 807 en we zingen daarvan vers 1, 3, 5 en 6. Het eerste, derde en vijfde en zesde couplet van lied 807. Zullen we samen bidden? Heere onze God, wij danken u dat wij ook vanavond voor de tweede keer of misschien voor de eerste keer hier in uw huis mogen zijn. Op deze zondag, wat vanmorgen ook echt een feestelijke zondag was, omdat de vakantie Bijbelweek werd afgesloten met zoveel kinderen, met zoveel dank, met u die ons opzoekt al in onze jongste jaren. En u blijft daarmee doorgaan. Ook vanavond gaat uw woord weer open. Ook vanavond mogen wij als schriftgeleerden graven in uw woord. En daar nieuwe en oude schatten opdelven. Dat heeft uw Zoon ons beloofd. Dat we zo zijn bedoeld. En laat dat ook vanavond hier in ons midden. Of thuis als we daar meekijken. Of elders. Laat dat ook vanavond gebeuren. Dat we stil mogen worden voor u. Hoe u ons verschijnt. Hoe u ons aanspreekt. Hoe u ooit Job opzocht. En hem antwoord gaf. Wij bidden u dat misschien voor ons gevoel die kloof tussen toen en nu, tussen uw woorden van weleer en ons leven nu, dat die kloof overbrugd wordt. Dat het echt woorden van nu mogen worden. Woorden van u rechtstreeks tot ons hart. Nee, dat kunnen wij niet organiseren. Daar zijn we volledig op u aangewezen. Op uw Heilige Geest. Vervul ons met hem. Verlicht ons verstand. Zodat we er iets van verstaan wie u bent, wat u ons aanreikt, wat u ons belooft. Open onze harten, zodat uw woorden daar mogen landen, op de bodem. En wortels zullen schieten, vruchten zullen voortbrengen. Van bekering, van geloof, van vernieuwing. Ja, Heer, zo hebben we heel veel te vragen, maar we doen dat enkel en alleen uit genade. Want we hebben nergens recht op. We bidden het u daarom. In Jezus' naam, het vlees geworden woord, het levende woord. Amen. Ja, we vervolgen de serie uit het boek Job. En na al die woorden van Job en zijn vrienden, hoofdstukken lang, komt nu het antwoord van God. Job 38 tot en met Job 42. Dat zijn hele lappe tekst. We maken daarom een selectie daaruit, maar het hele gedeelte klinkt natuurlijk mee. Allereerst lezen we Job 38, vers 1 tot en met 11. En daarna zingen we uit Psalm 104, een echte scheppingspsalm. En daarvan het eerste couplet, vers 1 van Psalm 104, naar de eerste lezing uit Job 38, vanaf vers 1. Toen antwoordde de Heer Job vanuit een storm. Hij zei: wie is het die mijn besluit bedekt onder woorden vol onverstand? Sta op, Job, wapen je. Ik zal je ondervragen. Zeg mij wat je weet. Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het me, als je zoveel weet. Wie stelde haar grenzen vast? Jij weet dat toch? Wie strekt het meetlint over haar uit? Waar zijn haar sokkels verankerd? Wie heeft haar hoeksteen gelegd? Terwijl de morgensterren samen jubelden, de hemelbewoners juichten van vreugde. En wie sloot de zee af met een deur, toen ze uit de schoot van de aarde brak? Ik hulde haar in een gewaad van wolken en omwond haar met donkere nevels. Ik legde haar mijn grenzen op en sloot haar af met deur en grendelbalk. En zei: tot hier en niet verder. Dit is de grens die ik je trotse golven stel. Tot zover de eerste lezing.
Thank you.
hoorden net dat God Job wijst op zijn schepping. Op de zee, en hij wijst op het heelal, op de sterren. Hij wijst ook op de regen, op van alles ook. Allerlei dieren komen vervolgens voorbij. Dieren waar wij mensen best wel angst voor kunnen hebben, zoals de leeuw, maar ook een gier. En uiteindelijk loopt dat dan uit in hoofdstuk 40. En dat lezen we nu in zijn geheel, dit hoofdstuk. Job 40. En de Heer vervolgde: een mens die met de ontzagwekkende twist, kan hij hem iets leren? Laat hij die God terecht wijst op dit alles antwoorden. Job antwoordde de Heer: ik ben onaanzienlijk. Wat zal ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Ik heb eenmaal gesproken en zeg niets meer. Tweemaal en doe er het zwijgen toe. Toen antwoordde de Heer Job vanuit een storm: sta op, Job, wapen je. Ik zal je ondervragen. Zeg mij wat je weet. Wil je mijn recht loochenen? Wil je mij schuldig verklaren en zelf vrij uitgaan? Is jouw arm zo sterk als die van God? Heb jij zo'n donderstem als hij? Tooi je dan met trots en waardigheid. Omkleed jezelf met eer en glorie. Stort je razende woede over alles uit. Zie je een hoogmoedige? Verneder hem. Zie je een hoogmoedige? Buig zijn nek. Vertrap de goddelozen, waar ze ook zijn. Begraaf ze allemaal in het stof. Berg hen op in de onderwereld. Wanneer je op eigen kracht zult winnen, dan zal ook ik je prijzen. Zie Behemoth, het beest dat ik gemaakt heb, net als jou. Het eet gras als een rund. Hoe krachtig zijn zijn lendenen, hoe machtig de spieren van zijn buik. Hij kan zijn staart rechten als een ceder. De pezen van zijn dijen spannen zich in bundels. Zijn botten zijn staven van brons, zijn ribben stangen van ijzer. Hij is een van Gods eerste meesterwerken. Tegen hem trekt alleen zijn maker het zwaard. Zijn voedsel vindt hij in de bergen, waar de dieren van het veld zich vermaken. Hij strekt zich uit onder de lotusplanten. Hij ligt verborgen tussen het riet van het moeras. De lotusplanten hullen hem in hun schaduw. De waterwilgen beschutten hem. Onverschrokken bedwingt hij de rivier. Hij blijft kalm wanneer de Jordaan zijn muil ingolft. Wie kan oog in oog met hem staan en een ring door zijn neus halen? Kun jij Leviathan met een haak op de kant trekken en met een koord zijn tong beteugelen? Kun jij een touw door zijn neus halen en met een priem zijn kaak doorboren? Zou hij jou bidden en smeken en vriendelijke woorden tot je richten? Zou hij een verbond sluiten met jou, zodat jij hem voortaan als knecht kunt hebben? Kun jij met hem spelen als met een vogel, hem aan een touw houden voor je dochters? Zal het vissersgilde over zijn prijs onderhandelen en hem tussen de kooplieden verdelen? Kun jij speren in zijn huid planten en een harpoen door zijn kop steken? Waag het eens hem aan te raken. Weet wel, het zou je laatste strijd zijn. Tot zover Job 40. We zien opnieuw uit Psalm 104 vers 7. En daar komt ook die Leviathan in terug. Psalm 104 vers 7. hoofdstuk 41 gaat God nog door over die Leviathan en steeds grootser en machtiger en monsterlijker, zou je bijna zeggen, wordt zijn verschijning. En dan lezen we uit Job 42 het antwoord van Job. Nu antwoordde Job de Heer: ik weet dat niets buiten uw macht ligt en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is. Wie was ik dat ik door mijn onverstand uw besluit wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip over wonderen te groot voor mij om te bevatten. U zei: luister, nu zal ik spreken. Ik zal je ondervragen. Zeg mij wat je weet. Ik heb u horen spreken. En nu heb ik gezien wie u bent. Daarom zal ik verder zwijgen. Nu vind ik troost voor mijn kommervol bestaan. We zingen vers 9 opnieuw van Psalm 104. Deze gedeelte uit Job 38 tot en met 42 vormt het uitgangspunt voor de verkondiging. Gemeente van Jezus Christus. Dietrich Bonhoeffer schreef in de gevangenis allerlei brieven. Maakte er allerlei aantekeningen. En u kent ongetwijfeld het tragische wat gebeurde dat vlak voor de bevrijding Bonhoeffer door de nazi's werd geëxecuteerd. Maar gelukkig waren al die brieven en aantekeningen door zijn vriend en zwager Eberhard Bethke verzameld. En hij gaf ze ook uit, die vriend, in een boek onder de titel Widerstand und Ergebung, verzet en overgave. Kijk, die titel verzon die Bethke niet zelf, maar die ontleende hij aan een brief van Bonhoeffer aan hemzelf geschreven. Bonhoeffer had in die brief gezet: verzet en overgave moeten er allebei zijn. En moeten allebei vastberaden, beetgepakt worden. Nou, in het boek Job, gemeente, zijn ze er allebei. En worden ze allebei ook vastberaden beetgepakt. Verzet en overgave. Want Job verzet zich met hand en tand tegen de preken, de verklaringen van zijn vrienden, tegen hun verdachtmakingen. Jobs verzet daartegen, we hebben het gelezen, we hebben het gehoord, is onvermoeibaar. Maar ook Jobs verzet tegen God. Of moet ik zeggen, zijn ultieme vragen. Zijn diepe klachten aan het adres van God. Vanwege dat leed. Het onnoemelijke lijden dat Job was overkomen. En dat God dan toch maar heeft laten gebeuren. En Job had uiteindelijk zelfs God daarvoor in de beklaagde bank gezet. We hoorden het vorige week. Maar nu, aan het eind van het boek, zien we dat andere bij Job. De overgave. Allebei dus bij Job. Verzet en overgave. En allebei mogen ze er ook zijn. Ook in onze leven. In ons leven met God, in ons leven met onszelf en anderen. In het leed, het onrecht dat wij ervaren. Verzet en overgave. Kijk, als er één ontbreekt van de twee, kan het misgaan. Overgave zonder verzet leidt tot berusting, zei eens iemand. En berusting klinkt misschien wel heel vroom en heel gelovig. Maar de Bijbel kent het eigenlijk niet. Want in de Bijbel wordt wel degelijk geklaagd. Wordt gebeden of het niet anders kan, of het niet anders gaat. Het lot is geen God. Maar verzet zonder overgave leidt juist tot verbittering. Kijk, als je blijft verzetten tegen God, je uiteindelijk niet overgeeft aan Hem, dan raak je verbitterd. Dan wordt je geloof koud, kan de vlam doven. Dus verzet en overgave. Nou, vanavond zien we dus de overgave bij Job. En hoe komt hij daartoe? Door Gods antwoord. Eindelijk is dat nu gekomen. Na 35 hoofdstukken. Na die eindeloze discussies met zijn vrienden. Na al Jobs klachten, vragen en verwijten. Culminerend in Jobs smeekbeden in hoofdstuk 31. Laat nu de ontzagwekkende antwoord geven. Nu is dat antwoord daar. Toen antwoordde de Heer Job. Vanuit een storm. Ja, God antwoordt op zijn eigen wijze. Vanuit een storm. Niet in het zuizen van een zachte stilte. Zoals bij Elia. Nee. Vanuit een storm. En denk dan niet aan een najaarsstorm zoals bij ons. Maar denk maar meer aan het noodweer in het Midden-Oosten. Dat kan losbarsten na een dag van drukkende hitte. Vandaar dat de klassieke Statenvertaling het vertaalde met onweer. Vuur uit de hemel. Heftige windstoten dus. Dat is de entourage. Waarin God aan Job verschijnt. En hem antwoordt. Ontzagwekkend. Huiveringwekkend. Wie denkt daarbij ook niet aan de wetgeving op de Sinaï met dezelfde verschijnselen? Of anders, maar toch eigenlijk ook in dezelfde trant, Pinksteren, wind en vuur. Zo komt God Job tegemoet. Bepaald niet zachtzinnig. Het stormt in die denkbeeldige kamer waar Job opgesloten zat. Zichzelf opgesloten had. God blaast hem bij wijze van spreken eruit. Het lijkt de uittocht wel. Ja, er kunnen momenten zijn, gemeente, dat God ons mensen zo aanpakt. Misschien wel aan moet pakken. Om ons uit onze donkere kamer te bevrijden. Zodat we weer het juiste zicht krijgen op Hem, op onszelf, op de werkelijkheid. En dan begint God te spreken. Hij vuurt allerlei vragen op Job af. Iemand heeft geteld, dat schijnen er 70 te zijn. Een spervuur. Je zou maar Job zijn. En uiteindelijk legt deze de hand op zijn mond. Job is uitgepraat. Hij geeft zich over. Na zijn verzet, de overgave. Niet iedereen kan Job hierin volgen trouwens. Elie Wiesel en zijn naam kwam ook vorige week al ter sprake. De beroemde Joodse schrijver, overlevende van Auschwitz. Hij vond dat Job te vlug heeft gecapituleerd. En de Wiesel schrijft in een van zijn boeken: Job had niet zomaar voetstoots moeten toegeven. Hij had moeten blijven protesteren. Het voortje moeten weigeren. En tegen God had hij moeten zeggen: goed, ik schenk u vergiffenis. Ik schenk u vergiffenis voor wat mijzelf betreft. Mijn verdriet, mijn doodsangst. Maar zullen mijn gestorven kinderen u ook vergiffenis willen schenken? Ik eis dat voor hen recht geschiet. En dat het proces wordt voortgezet. Hoe begrijpelijk ook, zeker gezien het verschrikkelijke leed van de Holocaust, dat Wiesel meemaakte als kind. Hier zie je toch dat verzet zonder uiteindelijke overgave tot verbittering leidt. Verbittering over God, die nog steeds als een tegenstander wordt gezien. Een tegenstander die voor het gerecht moet komen. God on trial. Maar is God een tegenstander? Nu hij Job antwoordt. Kijk eens hoe hij genoemd wordt. Heer, met allemaal hoofdletters. De vertaling van het Hebreeuwse JHWH, oftewel Gods roepnaam, waarmee hij zich bij Mozes aan Mozes bekend had gemaakt bij de brandende braamstruik. Die wonderlijke naam, die is een uniekheid, die Gods heiligheid uitdrukt. Ik ben die ik ben, maar tegelijk ook zijn nabijheid. Ik ben erbij. Het is Gods verbondsnaam. En weet je, dat deze naam sinds Job 1 niet meer in het boek geklonken heeft. Daar, in dat eerste hoofdstuk, had Job na al die rampen die hem getroffen hadden, zich aan God vastgeklampt, hem geprezen. De Heer, met dezelfde naam, heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Maar het boek was niet gestopt. Het verhaal was nog niet uit, want daarna was Job een andere toon gaan aanslaan. De klachten, discussierend met zijn vrienden. En Job was eigenlijk die naam, die werkelijkheid, kwijtgeraakt. Maar God hem dus niet. Want onder deze naam, in deze hoedanigheid, als de God van het verbond, antwoordt de Heere God Job. Zo zie je maar hoe belangrijk het is om de Bijbel goed te lezen, gemeente. Nauwgezet. De Joden gebruiken daar zo'n jat voor. Woord voor woord. En let dan vooral op hoe God wordt genoemd, hoe God wordt aangesproken. Onder welke naam spreekt hij? Handelt hij hier? Nou, hier dus als de Heer. Met zijn verbondsnaam. Die naam is toch als een schijnwerper in Jobs donkere bestaan. Die naam hier drukt Gods verbondenheid, zijn nabijheid uit. En geen naam is er beter en zoeter voor het hart. JHWH. Ik ben die ik ben. Ik ben erbij. Ja, ook in zijn schepping maakt God die naam waar. Zo spreekt God in dat lange antwoord aan Job ook over de zee. Ik sloot haar af met deur en grendelbalk. Een klein zinnetje, maar het is zeg maar een lichtstraal. Een lichtstraal in Jobs donkere bestaan. Want de zeegemeente is in de Bijbel toch echt meer dan die grote plas water. De zee staat in de Bijbel voor alles waar een mens in kan verdrinken. Voor de chaos, voor de dood. En wat doet God in zijn schepping? Hij begrenst die zee. Een deur. Een balk. Zo is God erbij. Zo waakt hij over ons. En daarin is hij God. En dat is Job niet. Job is de schepper niet. Dat is eigenlijk het oneindige kwalitatieve verschil, zou Kierkegaard zeggen, tussen God en ons. Hij is God, wij zijn mens. Hij is de schepper van alles wat is en wij zijn schepsel. Wij waren er niet bij toen alles ontstond. Job dus ook niet. Dus hoe kan hij dan de schepping begrijpen? Hoe die in elkaar zit, wat er gebeuren gaat? Nee, er zijn nog steeds zoveel raadsels, zoveel geheimenissen voor Job, voor ons. En als wij mensen de gewone schepping al niet begrijpen, zou dat dan wel gelden voor de schepper zelf? Zouden we hem helemaal begrijpen? Zijn plannen? Zijn weg? Ja, dat antwoord en ook al die vragen van God, die hebben een hele kritische kant, gemeente. En het spitst zich uiteindelijk allemaal toe op de kernvraag uit het begin van hoofdstuk 40. Een mens die met de ontzagwekkende twist, kan hij hem iets leren? Dat is een retorische vraag. Dus het antwoord zit er al in. Niets. Job en wij allemaal. Wij kunnen de Heere God niets leren. En hierdoor weet Job zich op zijn plek gezet. Want wat kan hij hier nog op zeggen? En hij legt zijn hand op zijn mond. Veelzeggend gebaar voor: ik ben uitgepraat. Ik zwijg. Job, hè, die hiervoor om geen woord verlegen was, die gloedvolle betogen hield, lange aanklachten, Job valt stil. En hij houdt zich stil. En de aanleiding daartoe vormt dus Gods antwoord. Waarin deze zich presenteert als de schepper. En Job ook wijst op zijn gevarieerde schepping met alle geheimen van dien. En misschien is dat ook wel herkenbaar, gemeente. Hoe je soms zo kunt piekeren, zo kunt worstelen met het leven. Met God. Met jezelf. En dat dan de natuur je stil maakt. Je diep raakt. Een immens berglandschap. Een daverende waterval. Een stralende sterrennacht. Een prachtige zonsop- of ondergang. Een schitterende regenboog. Een pasgeboren kind. Een dier in al zijn schoonheid. Je ziet het. En je bent ademloos. Sprakeloos van verwondering. Stil voor God. En niet dat je daarmee een antwoord hebt gekregen op je vragen. Of dat daarmee de moeite weg is. Kijk, dat is voor Job ook niet zo. Doe God hem antwoorden. Job was nog steeds alles kwijt. Zijn bezittingen, zijn kinderen, zijn gezondheid. En laten we eerlijk zijn. Dat lange antwoord van God is eigenlijk helemaal geen antwoord op Jobs vragen en zijn klachten. God geeft ook geen verklaring voor het lijden van Job. Misschien had je daarop gehoopt. Misschien was je daarom juist vanavond naar de kerk gekomen. Om dat te horen. Ja, dat is dan niet zo. Dat kan een teleurstelling zijn. Of, als we doordenken, eerlijk zijn, zou zo'n verklaring ons echt helpen? Tish Warren, een Anglicaanse priester, zegt: uiteindelijk willen we toch niet dat God simpelweg uitlegt hoe het zit. Dat hij vertelt hoe orkanen en hoofdpijn passen in zijn allesomvattend reddingsplan. Ten diepste, zegt ze, verlangen we naar een God die ons lijden opmerkt. Die genoeg om ons geeft om te handelen. En die alles nieuw zal maken. Dit is toch zo, gemeente? Dat we dat nodig hebben. Een God die ons lijden opmerkt. die zijn naam, JHWH, ik ben erbij, ik ben, waarmaakt. Een God die uiteindelijk de dingen rechtzet. En nieuw maakt. Daar kun je mee verder. Daar kun je je aan overgeven. Of zoals dominee Troost zegt in zijn prachtige boek, morgen zal het Pasen zijn. En daarin voert hij met Job een gesprek, Job als zijn denkbeeldige gesprekspartner. En dan zegt hij, je kreeg geen antwoord, Job. Je vond alleen een handwoord. Het woord van de eeuwige hielp je om de hand op de mond te leggen. Mooie woordspeling. Geen antwoord, maar een handwoord waar Job mee verder kon. En hopelijk wij ook. Maar de Heer God is nog niet klaar. Hij antwoordt voor de tweede keer. Opnieuw vanuit de storm. Ook dit is dus niet zachtzinnig. En dit keer gaat het over Jobs verwijt aan God. Hoe hij hem in de beklaagde bank had gezet. Omdat God Job onterecht dit alles had aangedaan naar zijn gevoel. Nou, Gods repliek is pijnlijk. Blijkbaar weet jij Job het beter. Nou, doe dan recht. God daagt Job uit. Laat Job die handschoen opnemen. Op eigen kracht recht doen. Het kwaad uit de weg ruimen. Voor een compleet rechtvaardige orde zorgen. Dan zal God hem prijzen, hem gelijk geven. Of gaat Job dat niet lukken? Ligt dit toch niet binnen onze menselijke mogelijkheden? Het antwoord laat zich raden. En God illustreert het. Aan de hand van twee bijzondere schepselen. Ja, die zijn nog wel even andere koek dan wat tot nu toe voorbij is gekomen aan dieren. Een soort encyclopedie leek het wel. Maar deze dieren zijn immens. De NBG-vertaling van 1951 noemde ze nijlpaard en krokodil. En dat is helemaal zo gek nog niet, want er zit best iets in. Bepaalde omschrijvingen doen ook echt wel aan die dieren denken. Maar tegelijk, ik heb er een stukje van gelezen, zijn ze veel grootser. Monsterlijker ook. En daarom is het goed dat de nieuwe Bijbelvertaling die Hebreeuwse woorden maar gewoon heeft laten staan. Behemoth, Leviathan. Behemoth als eerste. Nou, dat is in het Hebreeuws eigenlijk een meervoud. Een intensief meervoud, zoals dat heet. Het beest vertaalt dan ook de Nadense Bijbel. Beetje grappig. Maar eigenlijk is het helemaal niet grappig. Want dat is maar nogal een dier. En de Leviathan is de tweede. En die kennen we misschien ietsje beter. Die komen ook meer in de Bijbel tegen. In de psalmen, psalm 104, we zongen daarover. En ook bij de profeet Jesaja. En daar, in die gedeelte, is die Leviathan een oermonster. Het beest uit de zee, dat symbool staat voor de chaos en het kwaad. Ja, het is heftig illustratiemateriaal dat God hier gebruikt. Want tegen dit beest en tegen dit monster kan de mens toch echt niets uitrichten. Dat is zonneklaar. Maar hoe anders voor de Heere God? Het zijn tenslotte zijn scheppingen. In Psalm 104 staat zelfs dat God de Leviathan heeft geschapen om mee te spelen. Over oneindig kwalitatief verschil tussen hem en ons gesproken. En Job is hier zo van onder de indruk over Gods creativiteit, scheppingsmacht en beheersing. Dat hij erkent dat hij hiervoor zonder begrip sprak. Dat God en zijn wonderen te groot zijn om te begrijpen. En opnieuw zegt Job te zullen zwijgen. En zelfs berouw te hebben, voegt hij er nu aan toe. Op stof en as. Stof en as waren in Bijbelse tijden tekenen van boete, berouw. en nietigheid. Nee, Job doet geen boete over zijn zonde. Want die had hij niet concreet begaan. Wel beseft hij nu dat hij toch verstrikt raakte in zijn vragen, zijn klachten. Dat hij eigenlijk op weg was naar de verbittering. En daarom geeft hij zich nu over. Hij beseft dat hij zelf nietig is, zo nietig als de as en het stof waarin hij zit. De psychiater Esther van Venema had het ooit over de vergeten groenten. En ze bedoelde dat overdrachtelijk. Ze bedoelde kwaliteiten die wij vergeten zijn in onze tijd. En onze cultuur. Maar waarvan geldt, zegt ze, dat we ze weer wat vaker op het menu moeten zetten. Zoals schuld en schaamte. Bescheidenheid en nietigheid. Nou, wat die laatste twee betreft, daarin wijst Job ons hier de weg. Als je Gods onmetelijke schepping inkijkt, of zoals wij tegenwoordig kunnen vanuit het heelal, dat blauwe bolletje ziet, dat onze aarde is, waarop wij maar stipjes zijn, stofjes, druppeltjes, dan maakt ons dat toch bescheiden. Dan beseffen we toch onze nietigheid. Maar vooral tegenover de Heere God, de Almachtige. Onzagwekkende wordt hij hier in Job genoemd. Voor hem buig je toch je hoofd. Leg je toch je hand op je mond. Ja, er is iets veranderd bij Job. En in Job. Hij zegt het zelf zo, en ik citeer nu uit de meer letterlijke Naardense Bijbel. Van horen zeggen had ik van u gehoord, maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Van horen zeggen, vanuit de traditie, zeg maar. Er is niets mis met een goede traditie, als het alleen een traditie is. Ja, je ziet het eigenlijk bij die vrienden misschien nog wel sterker. Zij dachten precies te weten hoe God is, hoe hij werkt. Want zo hadden ze het geleerd, zo hadden ze het overgeleverd gekregen. Als je goed doet, word je gezegend. Als je kwaad doet, word je gestraft. Zwart-wit, lijnrecht, heel principieel. Maar ook Job dacht God te begrijpen vanuit wat hem overgeleverd was. Maar nu? Nu heeft hij God zelf ontmoet. In die storm. In zijn schepping. Is een antwoord. En daarin zegt hij, heb ik God zelf gezien. Niet letterlijk, want het ging om God spreken, het gaat om zijn antwoord, om Gods woord. Maar nu was het bij hem binnengekomen. Nu had hij persoonlijk ontdekt dat God regeert. Dat het kwaad hem niet uit de hand loopt. Dat God uiteindelijk recht doet en Job niet loslaat. Nou gemeente, daar gaat het om. Dat we God persoonlijk kennen. Hem zien met de ogen van het geloof, zeg maar. En waar zien we God het allerbest? Waar zien we hem het allerdiepst? In Jezus, zijn Zoon. Hij zei het zelf, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Jezus, die de strijd aanging met de Leviathan, om het maar zo te zeggen. Met het kwaad. Met de tegenstander, de duivel, de zonde en de dood. En dwars door de diepte heen, en hij gaf alles, hij gaf zichzelf. Overwon. Hij is Gods antiwoord, zou je kunnen zeggen. Het antiwoord tegen het kwaad. Tegen de dood. Tegen de bitterheid. En hij is ons voorgegaan op de weg van verzet en overgave. Daarom stil, mijn ziel, wees stil. En laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft. Wacht, Wacht op de Heer. De zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. Amen. Dat gaan we nu ook zingen. Hemelhoog 433. Stil, mijn ziel, wees stil. Hemelhoog 433. Ons geloof beleiden. Vanavond doen we dat met de woorden van zondag 1 uit de Heidelbergse catechismus. Daar wordt gevraagd naar de enige troost. En troost is hier veel meer dan alleen troost voor verdriet. Troost is eigenlijk een beetje oud-Nederlands en ligt heel dicht tegen het Engelse woord trust. Wat is nou je enige vertrouwen? Je enige houvast in leven en sterven. Als alles wegvalt, wat blijft? Wie blijft? Nou, dat gaan we beleiden. Daarna zingen we uit lied 919, het eerste en vierde couplet. Ik verzoek u voor zover mogelijk op te staan van uw plaatsen. We beleiden ons geloof met de volgende woorden. Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar het eigendom ben van mijn getrouwe heiland, Jezus Christus. Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen voldaan en en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij waakt met zoveel zorg over mij, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, zelfs dat alle dingen mij tot mijn heil moeten dienen. Daarom verzekert hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven. En maakt hij mij van harte bereid om voortaan voor hem te leven. Amen. En ook voorbeden doen. Omdat het vanmorgen een gezamenlijke dienst is, doen we nu de voorbeden voor de mensen die genoemd worden in de rubriek Meeleven in de zondagsbrief. En we willen ook bidden voor mevrouw De Leijster, die opnieuw opgenomen werd in het RUMC wegens benauwdheid. Ik wil afsluiten met een avondgebed van Bonhoeffer. We zullen samen bidden. Heren, wij aanbidden u om wie u bent, om uw naam, Heere. Ik ben die ik ben. Ik ben erbij. U bent de eeuwige, de almachtige, de heilige en de nabije. En voor u zijn wij als een druppel in de emmer, een stofje in de weegschaal. En hoe bijzonder is het daarom dat u ons allemaal ziet en kent, dat u zich aan ons verbindt. Heere, God van het verbond. En we hebben het zojuist beleden. En we hebben het gezongen. U bent de vaste, stille ster. U blijft schijnen in onze duisternis. U bent onze enige troost, ons enige houvast in leven en sterven. En we geven ons aan u over, Heer Jezus. We geven aan u ons over, Heer. In navolging van Job. In navolging van uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij bidden u voor onze gemeente. Wij bidden u voor de mensen die ook door moeilijke perioden heen gaan. Die onzekerheid kennen. Onderzoeken ondergaan. Tegenslagen incasseren. We denken aan mevrouw van Rijn. We danken u dat zij zo bemoedigd werd door de bloemen, door de gebeden, door het meeleven. Wees u heel dicht bij haar. Ook als zij niet weet hoe het verder zal gaan, wij bidden u om uw zegen over de onderzoeken. Dat er een behandeling kan komen, een weg hieruit. Maar ze weet dat het hoe dan ook goed is, omdat u goed bent. Hou haar vast. Dat bidden we ook voor mevrouw De Leijster, die al in het ziekenhuis was en toen weer terug naar het zorgpensioen en nu weer in het ziekenhuis. Wat kan je leven op en neer gaan als golven en je houdt je hoofd amper boven water. Hou haar drijvend. Hou haar vast en geef dat ook de behandeling nu in het ziekenhuis mag helpen. En dat zij zich gedragen weet door u. We bidden u voor Wilma Mouwin, die deze week geopereerd zal worden. Gaat u met haar mee en ook zegen de artsen bij de operatie. Dat ze wijsheid en kundigheid van u mogen ontvangen, want u bent de arts aller zielen. Ook zij zijn afhankelijk van u. Stuur daarom de handen van de chirurg. En dat het goed mag gaan, deze operatie gezegend zal worden. Gaat u met Wilma zelf mee. We bidden u voor Sjaan Verburg. Nu zij een nieuwe kamer in de Prinsenhof heeft betrokken, zo lang op een afdeling gezeten en nu toch naar een andere afdeling, het zal een hele overgang zijn. Leg uw armen om haar heen en laat haar merken dat u gelukkig niet aan een plaats gebonden bent. Dat u alomtegenwoordig bent en haar als een herder leidt en hoedt. We denken ook aan haar dochter Miranda met alles wat zij meemaakt. Wees ook dicht bij haar. We danken u dat Meerte een mooie plek heeft gevonden om te gaan wonen in Moordrecht. Dat dat ons gegeven is. Ook dat zijn allemaal geen vanzelfsprekendheden. En we danken u voor uw zorg. En we bidden u dat ze zich daar thuis mag voelen. Steeds meer thuis mag voelen. En daar ook zich verder ontwikkelen mag. We danken u ook voor iedereen in onze gemeente. Ook mensen met een beperking. Waar we voor mogen zorgen en voor mogen zijn. Omdat u ons daarin bent voorgegaan. We bidden u voor deze wereld. We denken aan Nepal en Tibet. Als we vanavond vanuit uw woord horen dat u het water begrenst, dan zijn we verbijsterd over het water, het ijs, de modder en het puin dat dood en verderf zaaide daar. Hoe kan dit? Of zijn wij mensen hier zelf debet aan? Omdat we uw schepping hebben verwaarloosd. Doen alsof er 10 aarden zijn. O God, ontferm u. Vergeef ons, bekeer ons. En we bidden u om troost voor de nabestaanden daar. Om duidelijkheid voor hen die in onzekerheid verkeren. Omdat hun geliefden vermist zijn. Om hulp ter plaatse. Heren, het is avond. En we bidden u. Heer onze God, we danken u dat u deze dag ten einde hebt gebracht. We danken u dat uw lichaam en ziel tot rust laat komen. Uw hand lag over ons heen. Behoede en bewaarde ons. Vergeef alle kleingelovigheid en al het onrecht van deze dag. En help dat wij allen van harte vergeven die ons onrechtvaardig hebben behandeld. Laat ons in vrede slapen straks, onder uw bescherming. En bewaar ons in het donker voor allerlei verleidingen. Aan u vertrouwen onze verwanten toe, ons huis, ons lichaam en onze ziel. God, uw heilige naam, zij geloofd, om Christus wil. Amen. We gaan nu over tot de inzameling van de gaven, het collectormoment. De diaken van dienst, de heer Karsteeg, zal dat verder toelichten. Daarna zingen we ons slotlied uit de bundel Hemelhoog, lied 738. Maar het is een wat ouder lied, Zijn Gods wegen donker, duister. Als slotlied, maar eerst het collectormoment, Dirk.
Goedenavond, gemeente. Ook vanavond mag u weer van onze rijkdom wat afdragen aan de diaconie en kerkbeheer. En de diaconale collecte is wederom voor plaatselijk diaconaal werk. De diaconie is op vele vlakken bezig in deze stad onder de gemeente. En daar vragen wij uw financiële ondersteuning voor. Ook mag u uw bijdrage leveren voor de kerk. En de kerk mag groeien binnen Gouda. Wilt u daarin uw steentje bijdragen, zodat we een lichtpunt, een baken in deze stad mogen zijn als Goudse kerken? En vergeet u bij de uitgang de melkbus en de zendingsbusjes niet. U weet hoe u geven mag en geven kan. Doe dat van harte en rijkelijk. De Heere mag uw gaven rijkelijk zegenen. Dank u wel.
Geweldige perspectief mogen we op weg gaan. Deze zondagavond in deze nieuwe week in. Weet u daarbij gedragen door de zegen van de Heere. En wees ook zelf tot een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geven u vrede.